zo'n ogenblik stil zijn voor Gods aangezicht. Dit samen zijn is in de naam van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft. De God die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand eenmaal is begonnen. Hemelse Vader, dank dat we ook vanavond op uw genade en uw vrede mogen rekenen. In de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus, onze Heiland. Amen. Ik wil het tweede en derde couplet ook nog met elkaar staande zingen. Deze Palmzondag willen we bijzonder stilstaan bij het geweldige feit dat de Heer Jezus de koning is die Jeruzalem binnenreed. Maar zoals het laatste couplet ook al aangaf, we zien uit naar het moment waarop hij Jeruzalem binnen zal gaan om daar de troon van koning David in te nemen. Opdat de laatste twee beloftes aan Maria, toen zij hoorde dat ze zwanger was, ook letterlijk vervuld zullen gaan worden. Hij is de koning. Hij is de vredevorst en we zien uit naar hem. En David heeft daar een mooie psalm over geschreven, die wil ik met u lezen, psalm 24. Psalm 24. En ik realiseer me opeens dat ik de Herziende Statenvertaling bij me heb. Ik hoop niet dat het erg is. Psalm 24. Een psalm van David. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef uw eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten. Ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere. Tot zover dit gedeelte. Geweldige psalm. Die spreekt over de toekomstige tijd dat de koning binnen zal gaan. En het zal een geweldig moment zijn. Ik wil deze dienst graag in Gods handen leggen. En ik wil u voorgaan in gebed. Vader, dank u wel voor uw eeuwig betrouwbare woord. Dat al uw beloften waargemaakt worden en al uw profetieën uit zullen komen. Dank Heere God dat u koning zult zijn straks van deze aarde in uw Zoon de Heere Jezus. En vrede zal zijn vanuit Jeruzalem. En wat snakken we daarna als wereld? Wat snakken we daarna als mensen? Naar vrede, naar gerechtigheid. Heere, wij proberen het als mensen en we schieten daar telkens in tekort. Ondanks onze goede bedoelingen wellicht. Omdat we als mensen, Heere, meer op onszelf gericht zijn dan op het heil van de ander. Maar dank u wel dat u op uw tijd zult laten zien wat u bedoeld hebt. En zullen die poorten opengaan van Jeruzalem en koning Jezus zal binnenkomen. Dan zal het werkelijkheid worden wat al zoveel jaren geleden beloofd is. En waar we mogen zien dat u ook die beloften letterlijk zult gaan vervullen. En Vader, tot die tijd mogen we op u rekenen. Mogen we weten dat u ook uw belofte voor vandaag doet gelden. Dat u met ons bent ook vanavond. En dat u ook vanavond vanuit uw woord tot ons hart wilt spreken. En Vader, u weet wat we deze dag allemaal meegemaakt hebben. U weet waar we misschien mee bezig zijn in onze gedachten. Ik wil u bidden dat uw woord ook vanavond ingang mag vinden in ons hart. En dat we uw koning Jezus nog meer hulde zullen brengen dan we al gedaan hebben tot nu toe. Omdat we nog meer beseffen hoe groot uw liefde is. Hoe groot uw komen is naar deze wereld. Hoe groot uw offer is. Vader, wilt u ons zo hoofd voor hoofd zegenen en bemoedigen, ook in deze tijd van het jaar, ook in deze fase van ons leven. Ik wil ook bidden voor degenen die vanavond graag hadden willen komen, maar door werkzaamheden of door lichaam niet mogelijk was om te komen, omstandigheden die het verhinderden. Vader, wees ook hen nabij. We denken ook aan hen die in rouw zijn. Dat u ook hen daarin tegemoet komen en troosten zoals alleen u als hemelse Vader dat kunt doen. Ik dank u wel dat we voor elkaar mogen bidden. Voor jong en voor oud. Voor staande in deze wereld. Om vast te blijven houden aan u en uw belofte. Vader, wilt u zo met ieder zijn, ook in dit deel van de gemeente. En wel voor anderen bidden, wil ook voor onszelf bidden. Heere, verheerlijk uw naam, ook vanavond in ons midden, in ons hart. Bemoedig en versterk ons. Dank u wel dat we u mogen kennen als de koning van ons hart en van ons leven. Dank dat we u mogen kronen en groot mogen maken, want u bent het waard om geprezen te worden. En zo willen we eerbiedig buigen voor u en voor uw woord. En dat ook vanavond tot ons hart nemen, opdat u zijn werk mag doen, waartoe u het ook zendt deze avond. Dit alles vraag ik u in de naam van de Heer Jezus en uit genade. Amen. We willen nog een loflied met elkaar zingen. 386 uit opwekking. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere. Laat ons naar hartrust zingen en blij musiceren. De drie coupletten van 386.
Thank you.
Ik wil nog een gedeelte met u lezen uit de Bijbel en wel uit het Nieuwe Testament, uit Matteüs 21. Matteüs 21. Daar vinden we beschreven naar Matteüs wat op die palmzondag gebeurde. En dan leest het volgende. Toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen: ga het dorp in dat voor u ligt en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei: zeg tegen de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. En discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. En ze brachten de ezelin en het veulen. En ze legden hun kleren op en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg. En anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde riep: Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: wie is dat? De menigte zei: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. Straks wil bij vers 9 stilstaan: Hosanna, de zoon van David. We willen nog een lied met elkaar zingen, een psalm, Johan de Heer 340. En onder het voorspel en het zingen van dit lied krijgt u geleerd om uw eerste gaven af te zonderen voor het werk in de gemeente. Johan de Heer 340 zingt een nieuw gezang de Heer. 1. We hebben met elkaar gelezen dat de Heer Jezus vanaf de Olijfberg Jeruzalem binnengaat, gezeten op een ezel. En ik heb zelf altijd een beetje dubbel gevoel bij dat gedeelte. Aan de ene kant laat hij zijn nederigheid zien, ik zal zo meteen nog wat meer van vertellen. En aan de andere kant zie je dat hij daar ook eer krijgt. En zo ken ik hem eigenlijk niet in zijn aardse bediening, dat hij op uit is dat mensen hem loven en prijzen. Hij is eerder op de achtergrond aanwezig en doet de bediening die hij heeft. Het woord van God verkondigen en wijzen op God de Vader. Ik weet niet waar dat uit voortkomt, maar misschien is dat een typisch Nederlandse eigenschap. Dat wij altijd zeggen, doe maar gewoon, dat doe je gek genoeg. Wij vinden het heel fijn dat we machthebbers hebben, die het koningshuis bijvoorbeeld, u kunt vinden wat u daarvan vindt, maar dat er mensen zijn die verantwoordelijkheid willen nemen. En als straks prins Willem-Alexander koning zal worden, dan zullen de meesten van ons voor de televisie zitten, of misschien zelfs wel in de kerk zitten daar, om te kijken wat er gaat gebeuren. En dan genieten we toch op een bepaalde manier van de grandeur, van de majesteitelijkheid, van de plechtigheid van het mooie. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Want we houden wel wat van decorum. En Prinsjesdag, zo die gouden koets door de straten heen. Dat is mooi. Maar aan de andere kant hebben we ook zo vaak zoiets van, we vinden het ook wel leuk als het dan Koninginnedag is en onze prins gaat met wc-potten gooien of koekhappen met zijn neefjes. Dat vinden we ook fijn. Dat is iets van gewoon doen. En dat dualisme, dat gespleetheid hebben we allemaal zo'n beetje. Aan de ene kant een stukje afstand, een stukje grootsheid. En aan de andere kant ook gewone mensen. Gewone mensen. Het viel me ook op bij de nieuwe paus. Wat u ervan vinden mag u ervan vinden. Maar het viel me op dat voordat hij gekozen werd en men nog niet wist wat er gekomen zou moeten. Er was op de radio elke keer van die programma's voor. Wat voor soort paus moet er komen? En toen was een van de stellingen een keer op een middag, de paus moet dichter bij de mensen staan. En dan was het de insteek, dan begreep hij tenminste wat er bij ons leefde als kerkvolk. En dan kon hij dat vertolken. Met andere woorden, kon hij alle moderne dingen die wij vinden ook doorvoeren. Het viel mij gelukkig op dat in dat programma heel veel bellers waren die zeiden van, de paus moet niet dichter bij de mensen staan, maar moet dicht bij God staan. En dicht bij zijn woord staan, want hij moet dat woord doorgeven en luisteren naar wat God te zeggen heeft. En wat was het toen een verademing voor de wereld, voor de mensen om hem heen, dat een gewone man was, die goedenavond zei. En die een man is die als hij een preek begint, gewoon heel eenvoudig schijnbaar in het Italiaans begint. En gisteravond zag ik nog op het journaal dat mensen zeiden van, het is zo'n eenvoudige, hartelijke, lieve man. En niemand kent hem echt heel goed. En ik heb wel begrepen dat hij zijn eigen buskaartje betaalt. En zijn eigen hotel betaalt. En dat is mooi. En dat hij ook heel eenvoudig gekleed is. Prima. En dat ligt ons eigenlijk wel. Een machthebber die heel gewoon is. Het gevaar is vaak dat als machthebbers zich heel gewoon gaan gedragen, dat ze gezag kwijtraken. En we moeten maar zien hoe het met deze paus verder gaat. En we moeten zien hoe straks met onze prins Willem-Alexander, met koning Willem-Alexander zal gaan. Of hij ook inderdaad nog de voortrekkersrol mag hebben die we mogen verwachten van hem. Tegenstrijdig. Aan de ene kant verwachten we grandeur, majesteitelijkheid. En aan de andere kant vinden wij ook, vooral als Nederlanders, Doe maar gewoon, dat is gek genoeg. Als we kijken naar het koningschap, dan is dat in Nederland helaas alweer teruggebracht tot lintjes doorknippen of lintjes uitdelen. Maar van een koning mag je verwachten, zo hoort het oorspronkelijk, dat het een leider is van het volk die regeert, die voorgaat, ook in moraal, die voorgaat in de strijd zo nodig en die vecht voor zijn volk en zijn volk beschermt voor vijanden. En dat een koning omringd is met dienaren en met adviseurs en mensen die hem ten dienste staan. Nou, dat hebben we in Nederland allemaal een beetje achter ons gelaten. Of het goed is of niet goed is, dat laat ik maar even in het midden. Maar dat hebben we toch vaak het beeld. En vraag maar aan kleine meisjes wat ze later willen worden. Dan willen ze prinses worden met prachtige jurken. Met allemaal dienstmeisjes die hun weer helpen. En met heel veel eer en feesten. En als ik dan kijk naar de koning, waar we net van gelezen hebben. De Heer Jezus Christus. Hij is de Zoon van God. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is onovertroffelijk groot. En als we dan lezen in deze geschiedenis dat hij klein en nederig is en op een ezel plaatsneemt. Terwijl hij de grootste strijdros had moeten hebben als het ware. De mooiste koets had moeten hebben. De beste plaats had moeten hebben. Neemt hij een ezel. En in plaats dat er honderden lakeien en soldaten omheen staan. Om hem te begeleiden vanaf de Olijfberg Jeruzalem binnen. Lopen er gewone mensen mee. Staan de vissers langs de kant van de weg. Gewoon volk. Heel nederig, heel klein, zachtmoedig staat er ook en nederig. Hij die de koning der koningen is, waar de wijzen uit het oosten al hun geschenken voor neerlegden, waar de herders in Bethlehem's stal kwamen om hem te aanbidden, waarvan de engelen zongen in de velden van Efrata. De koning, Godzoon, gaat op een ezel zitten en rijdt zo in alle nederigheid Jeruzalem binnen. Zacharia 9, vers 9, was het al voorspeld. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel. Op een ezelsveul, het jong van een ezelin. Hij komt, heel eenvoudig. De koning als een knecht om te dienen. En ik zei al, ik vind aan de ene kant vind ik het mooi dat hij zo nederig en klein laat zien. En aan de andere kant, daar zit ook een stukje aandacht in, een stukje eer naar hem toe. En ik denk, past dat wel? Past dat wel bij de Heer Jezus om zo als het ware de schijnwerpers op zichzelf te richten? En zo binnen te komen, terwijl hij normaal gewoon de stad binnenliep. Waarom zou hij dat doen? Dat ik in de eerste plaats dat hij nu bewust de schijnwerpers op zichzelf richt, om te laten zien dat hij de vervuller is van de profetieën. Hij vervult de profetie van Zacharia 400 jaar daarvoor. Hij zegt, kijk hoe ik binnenkom. Zie hoe het volk roept. Ik ben het. Ik ben waarvan de profeten gesproken hebben. Ik ben de beloofde Messias. En waarom richt hij nu de schijnwerpers op zichzelf? Omdat korte tijd daarna hij aan dat kruis zal hangen op Golgotha. Opdat de wereld zal zien wat er zal gebeuren in die komende week met hem. Dat hij als de Messias komt om zijn leven te geven voor het volk. En hij laat zien, door zelfs waar de schijnwerpers op zich te richten, ik ben het. En er is ook tumult in de stad, opschudding. Wie is dit? Wie is deze man? En staat er in vers 11, dit is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Die Jezus maakt een entree, om het zomaar te zeggen, opdat de mensen hem de komende week in de gaten zullen houden wat hij gaat zeggen en wat hij gaat doen. Want voor deze week, voor deze dagen, is hij gekomen naar de aarde. Niet om eer van mensen te ontvangen, maar om de wil van zijn Vader te doen. En dan roept het volk. In vers 9, Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Dat roepen ze. En we kunnen ons een beetje de feestelijke optocht voorstellen. Roepen van Hosanna. En ik denk als ik de rijen door zal gaan en ik zal u vragen wat betekent Hosanna, dat misschien 9 van de 10 zullen zeggen dat betekent hoera of halleluja. Dat het een vreugdekreet is. Een uitroep van blijdschap. En zo is het bij ons wel geworden. Hosanna is een soort vreugdekreet geworden. Maar als we teruggaan naar de oorspronkelijke tekst waar deze zin uit voortkomt, dat is Psalm 118, dan zien we dat het geen vreugdekreet is, maar een oproep is. Psalm 118, vers 25 staat: Och Heere, breng toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heere. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heere. Deze woorden uit de psalm die door de mensen gezongen worden en vertaald zijn in het Nieuwe Testament met Hosanna, staan in het Oude Testament met de woorden: Och Heere, geef toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Wat roepen de mensen eigenlijk? De mensen roepen eigenlijk tegen de Heer Jezus: Maak het weer heel. Maak het weer goed. Zorg dat het goed komt. Zorg dat het weer in orde komt. Wees genadig. Maak het in orde. Hosanna. Geef toch heil. Geef toch voorspoed. En als we bedenken in wat voor tijd dit gezegd wordt, terwijl de Romeinse soldaten in het land zijn, kunnen we voorstellen dat als ze deze tekst uit Psalm 118 citeren, dat de mensen bedoelden: maak het weer in orde en jaag de Romeinen het land uit en geef ons weer die plaats die we waardig zijn. Met het tempel centraal in ons land, met de Heere God aan het hoofd als het ware en met het huis van koning David als vorstenhuis. Ongetwijfeld hebben daar de mensen aan gedacht toen ze de Heer Jezus zagen. U bent het die het weer in orde kan maken. U bent het die een oplossing kan geven voor ons probleem. U bent het die weer voorspoed kan geven en de vijand de deur uit kan zetten. Roepen van Hosanna is roepen om heil. Is roepen om heelheid. Om herstel. Om vernieuwing. En dan zijn ze bij de Heer Jezus natuurlijk aan het goede adres. Want Hij is degene die heel kan maken. Hij is degene die de heiland, de heelmaker is. Maar de Heer Jezus gaat niet in op hun tijdelijke oplossing. Om de Romeinen het land uit te zetten. Want Hij is de heelmaker. Datgene heel te maken wat vele malen groter is, wat kapot is dan de verbrokenheid van het land. Want wat was er kapot gegaan? Wat moest er heel gemaakt worden? Wat moest er weer goed gemaakt worden? Misschien hebt u ook wel eens kennissen of vrienden gehad waar een mot mee was op een bepaald moment of elkaar niet begrepen werden. En dan was de vriendschap verbroken. En er is een groot man die dan als eerste stap zet om het weer goed te maken en de hand uit te steken naar de ander. En als we nadenken wat er kapot is gegaan tussen ons en God, dan vraagt dat van ons een stap, maar bovenal is de liefde van God die de eerste stap heeft gezet. Want wat is er kapot gegaan tussen ons en God? Jesaja 59 vers 2 zegt: Het zijn uw ongerechtigheden, uw zonden, die scheiding maken tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen houden. Er is iets kapot gegaan in de Hof van Eden. En in onze elke dagelijkse wandel maken we die relatie met God kapot door onze zonden. Komt de scheiding tussen ons en God. En daarom mogen wij als mensheid niet met God leven. Kunnen we niet met God leven. Mogen we niet bij God horen. Kunnen we niet bij God horen. Nu niet en nooit niet. En God moet zich verbergen als het ware voor ons. Omdat Hij met zijn heiligheid ons niet verteert. Er is iets kapot gegaan. Meer dan een goede vriendschap. Er is kapot gegaan tussen de schepper en de schepsel. Tussen God en jou en mij. En de mens, jij en ik, is voor eeuwig verloren. Hopeloos. Hoe moet het goed gemaakt worden? Als je met een vriend of met een vriendin iets hebt, dan ga je naar die persoon toe en dan steek je je hand uit. En dan zeg je zand erover of laten we het uitpraten, maar laten we weer verder gaan. Maar wat moeten we doen als we naar God toe zouden gaan? En heel veel mensen proberen het en die steken hun hand uit van goede werken. En steken hun hand uit van braafheid en van christelijkheid. En proberen het op die manier goed te maken met God. En misschien zeggen ze, we bedoelen het wel goed, Heere God. Vergeef ons alsjeblieft. Er staat zo duidelijk in de Bijbel, in Efeze 2 en in Galaten 2, vers 16. Dat we niet door werken der wet behouden kunnen worden. Dat we niet gered zijn op grond van onze werken, maar op grond van genade. Wij kunnen het niet goed maken met God. En misschien moeten we net als de mensen daar in Jeruzalem zeggen, Hosanna, Heere, maak het weer goed. Maak het weer goed. En dan zijn we bij de Heer Jezus aan het goede adres. In Psalm 118, vers 27, als de psalmist gezegd heeft, Och Heere, breng toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Dan zegt hij daarna, De Heere is God. Hij heeft ons licht gegeven. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. Hoe is de heil, hoe is de voorspoed te krijgen als het feestoffer vastgebonden wordt aan het altaar? En hoe is het weer goed te maken tussen God en ons als het feestoffer vastgebonden wordt aan het altaar? En u begrijpt al dat Heer Jezus dat feestoffer is. Dat Hij het lam is wat zich laat binden aan het kruis op Golgotha. Dat zich laat slaan met spijkers aan het vloekhout. Om het weer goed te maken. En dat klinkt zo goedkoop. Maar om de prijs te betalen die voor ons nodig was. Want broeders en zusters, wij zondigen niet goedkoop. Het vraagt een offer. Elke dag weer het offer van het bloed van de Heer Jezus. En de relatie tussen ons en God die kapot is gegaan, kon alleen maar door een volmaakt offer hersteld worden. Niet door ons te brengen, maar alleen door het lam, de Heer Jezus. En daarom zijn ze hier aan het goede adres. Als ze tegen de Heer Jezus zeggen, Heere, breng toch heil, Hosanna. Heere, geef toch voorspoed, Hosanna. Maakt u het weer goed. Matteüs 20, vers 28 zegt de Heer Jezus, ik ben niet gekomen om het te laten bedienen. Ik ben niet gekomen om lakeien en dienstknechten om mij heen te hebben. Maar ik ben gekomen om mijn leven te geven, om te dienen. En hij laat zich binden aan dat kruis. Hij laat zich slaan aan dat kruis. Hij de volmaakte. En hij maakt heel datgene wat diepste gebroken is in ons, onze relatie met God. Hij zendt de Romeinen de straat niet uit. Nee, hij bevrijdt ons van de zonde. Hij maakt ons heel van de zonde. Door zelf te sterven en voor zonde gerekend te worden aan dat kruis. Hij de volmaakte. Hij de volmaakte koning. Besef nog even, hij is de koning. En hij geeft zijn leven als een volmaakt offer. En draagt de straf. En hij maakt het weer heel. Heiland. Heelmaker is hij. Eens voor altijd is hij met zijn bloed binnengegaan in de hemelse tabernakel. En heeft ons eens voor altijd volmaakt. Was dat geweldig? Was dat heerlijk? Hij is het lam. De koning die zijn leven geeft voor zijn volk. Ik hoop dat zoals we hier zitten vanavond of later nog luisteren via internet, dat we hem allemaal persoonlijk kennen. Wat mij zoveel opvalt in deze tijd waarin wij leven, is dat we graag een koning willen hebben, een prins die vriendelijk is, wat ik aan het begin van de preek al zei. Dat we een paus willen hebben die vriendelijk is. En er is op zichzelf niks mis mee met die eigenschappen. Maar er komen ook zo vaak mensen tegen die een Jezus willen hebben die vriendelijk is. Een Jezus die aangenaam is en onze lasten maar even van ons afneemt. En onze pijn en moeite en verdriet maar eventjes wegneemt. Die ons behoedt voor pijn, voor ziekte, voor ongeluk en wat dan ook. En soms ontdek ik dat mensen kiezen voor zo'n Jezus, zo'n lieve Jezus. En komen dan helaas vaak bedrogen uit. Want de Heer Jezus aanvaarden is zijn kruis aanvaarden. Is achter hem aangaan. Dat betekent niet dat alles van een leien dakje gaat, maar dat er juist een God is die met je meegaat en het zwaarste eind van het kruis juist draagt. Wat voor een Jezus zoek jij? Een Jezus zonder kruis? Dan heb je misschien een koning met een mooi rijk, maar dan mag je leven zonder God. Jezus met een kruis is leven met God de Vader in een herstelde relatie. Een relatie die hersteld is door het werk van de Heer Jezus op Golgotha's kruis. Dat is hem volgen. De koning in al zijn nederigheid volgen. De koning in al zijn kruis dragen volgen. Zijn weg gaan. En voorwaar niet altijd even makkelijk. Maar wel een weg die gaat naar die geweldige grote morgen. Waar we hem tegemoet zullen gaan op de wolken. En altijd bij hem zullen zijn. En straks getuigen van mogen zijn. Dat die grote koning neerdaalt op de Olijfberg. En vanaf de Olijfberg Jeruzalem binnen zal gaan. Bij die koning wil ik horen. Die koning die gesmaad is door de wereld. Die koning die misschien niet populair is, omdat hij geen populaire uitspraken doet. Maar een koning die echt is, die mijn heiland is. Ken jij hem ook al als je koning over je leven? En broeder en zuster, aanvaard hem ook als koning over ons leven? Of willen we alleen maar hebben dat hij vriendelijk is en lief is en alles uit ons leven weghaalt waar we over zouden kunnen struikelen? Of is hij degene die op de troon zit van ons leven? Is hij een ceremoniële koning of de feitelijke koning? Als we zo op Palmzondag bij elkaar zijn, vanmorgen hebt u ongetwijfeld al over gehoord, ook vanavond, dan kijk ik naar een koning die zijn leven geeft voor ons. O, prins Willem-Alexander zal straks goede uitspraken doen en ongetwijfeld ook goed bedoelen voor ons volk, daar ga ik maar van gemakshalve van uit. En de paus zal misschien een vriendelijke man blijken te zijn en zal misschien het beste voor hebben met zijn kudde. Daar ga ik maar even gemakshalve van uit. Het zijn maar mensen. En ze schieten tekort. Maar mijn koning heeft zichzelf vernederd tot het kruis. Mijn koning heeft zijn leven uitgegoten op het kruis. Om het weer heel te maken tussen mij en God. Mijn koning is die diepe weg gegaan uit liefde voor mij en voor jou. En dat gaat veel verder dan een vriendelijk gezicht. Dat gaat veel verder dan mooie beloften. Dat is echt, dat is liefde. Die koning wil ik dienen. Die koning wil ik volgen. Zo'n koning hebben we. En zo'n koning biedt zich aan. En deze week staan we erbij stil wat hij voor jou en voor mij gedaan heeft. En ik hoop dat je nog meer van hem houdt. Dat je nog meer onder de indruk bent van zijn grote liefde. Want hij gaf zijn leven voor jou. Hij liet zich vastbinden aan het kruis. Hij liet zich slaan. Hij gaf zijn leven. Hij liet zich begraven. Opdat het weer heel werd tussen jou en God. Wat een koning. Wat een koning. Alle lof zij aan hem. Onze hart is vol lof. Wij verhogen uw naam. Halleluja. Amen. Zullen we dat lied met elkaar zingen? Uit opwekking 298. Hosanna, Hosanna in de hoge. Heer, ons hart is vol lof. Wij verhogen uw naam. wil ik samen met u danken. Ja, Heere God, dank u wel voor het offer wat u hebt willen brengen voor onze zonde. Heere God, dank u wel dat u uw zoon gezonden hebt om het weer heel te maken. Onze uitgestoken hand, zo we die überhaupt zouden uitsteken naar u, is niet goed genoeg, want daar kleeft zonde aan. Maar uw uitgestoken hand in de Heer Jezus Christus is volmaakt. En Heer Jezus, dank u wel dat u het weer heel gemaakt hebt, door zelf verbroken te worden. Dat u het weer goed hebt gemaakt, door voor ons tot zonde gemaakt te worden. Dank u wel voor dat geweldige offer. Het is goed om eens in het jaar daarbij stil te staan, om er elke maand bij het avondmaal bij stil te staan. Het is zo belangrijk om het elke dag te realiseren. Dat wij een koning hebben die zijn leven gegeven heeft. In alle nederigheid en eenvoud. Die zich heeft laten slaan. Die weg van diepte is gegaan. Uit liefde. Dank u wel dat u het bij mooie woorden en geweldige toespraken hebt gehouden. Zoals zoveel aardse machthebbers vandaag de dag. Maar dat u het getoond hebt in die daad van gehoorzaamheid op het kruis op Golgotha. En dan mogen we leven met God de Vader. Want u hebt de dood overwonnen en u leeft. En mogen we leven in gemeenschap, in ontmoeting met de Vader. Dag in dag uit, tot in eeuwigheid. Wat een genade voor ons. Wat een genade voor mij. Eeuwig dank en eer zij daar aan u gebracht, o grote koning. Glorie voor de koning. Glorie voor u, die dat heeft gedaan. Vader, zegen ons zo in de komende week. Als we heel bijzonder stilstaan bij dat lijden en sterven. Om uit te jubelen straks op de paasochtend. Hij leeft. Heer, dat we beseffen de diepte. Dat de koning dat persoonlijk voor ons deed. Heren, mocht deze week een hele bijzondere week zijn. Waarin we nog meer onder de indruk komen. Van uw grote liefde en genade. Dank dat we zo vanavond bij elkaar mochten zijn. Zegen ons ook het verdere van deze avond. Wees ons nabij en zegen ons ook in de komende week. Dit vraag ik u, niet omdat we ergens recht op hebben, maar het vraag u aan een grote koning uit genade. Amen. We gaan een lied zingen, 44 uit Opwekking. Onder het zingen van de eerste twee coupletten krijgt u de gelegenheid om de laatste inzameling, zal ik maar zeggen, te houden. En dan willen we na de tweede couplet gaan staan, ons stellen de zegen en dan nog het derde couplet met elkaar zingen. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Hem zij de glorie, want hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 1 en 2 naar de zegen, het derde.
Thank you.
Vader, dank u wel dat we hier voor u mogen staan. En dat we op uw zegen mogen rekenen. Uw belofte voor vannacht en voor de dagweken die voor ons liggen. In het geloof leggen we onze hand op die belofte waarin u zegt. De Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. Halleluja. Amen.